Welkom bij de Inside Beleggen podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Danny Rewegs, directeur analyse en strategie van Inside Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van deze aflevering geeft hoofdeconoom van Keytrade Bank, Geert van Herk, zijn analyse nog mee over de beursontwikkelingen in de groeilanden en meer specifiek over het toenemend belang van technologieaandelen in die zogenaamde emerging markets. Maar eerst spreken we met Danny Rewegs, directeur strategie van Inside Beleggen. Welkom Danny.
Welkom chef.
En Danny, jij bent blij, want er stroomt nieuw bloed naar de beurs. Dus vertel, wat zijn de redenen voor jouw blijdschap?
Ja, ik vind dat toch wel belangrijk en verheugend nieuws dat we bij alle online brokers, bij Keytrade, bij Bingbank, bij anderen, allemaal horen dat er dit jaar meer belegd is in beursgenoteerde bedrijven en dat vooral ook meer jonge mensen naar de beurs trekken. Dat hebben we de voorbije jaren veel te weinig gezien, ondanks de superlage rente zagen we toch vooral dat iedereen bang was om op de beurs te beleggen en dan maar op het spaarboekje bleef waar hij geen of nauwelijks rente kreeg. En nu is toch de beurs aan herontdekking toe. Dat kunnen we alleen maar toejuichen.
Ja. En zoals bij alle nieuwe activiteiten of avonturen is er voor beginnende beleggers ook heel veel te leren. En om die jongeren en ouderen die hun weg naar de beurs hebben gevonden op weg te helpen, heb je een aantal belangrijke tips en advies opgesomd. Waarvan de eerste is, begin zo vroeg mogelijk. Klinkt misschien logisch, maar het is toch belangrijk om nog even te overlopen waarom dat zo belangrijk is om er vroeg aan te beginnen als belegger.
Omdat we, dit jaar is een perfect voorbeeld van beursjaar. Op korte termijn kunnen beurzen alle kanten uit. Beurzen timen is heel moeilijk. Wie einde maart zou gezegd hebben dat de Amerikaanse beurs nieuw record zou maken binnen 3-4 maanden later, na het uitbreken van de coronacrisis, die zou voor gek verklaard zijn. Maar het is wel gebeurd, dus op korte termijn de beurs voorspellen is super moeilijk. Maar alle studies tonen aan op lange termijn, of zeer lange termijn, dat beurs, dat aandeel het wel beter doen dan obligaties, dan cash. Dus een veel hoger rendement geeft. Voorbij 100 jaar was dat op de beurs gemiddeld 8-9% per jaar, tegenover 5-6% voor obligaties en 2-3% voor liquiditeiten. Die 2-3%, ja, dat is eigenlijk het gemiddelde inflatiepeil over de voorbije 100 jaar. Dus met cash reëel ga je er niet op vooruit. Dat is enkel een buffer. Je moet dus gaan beleggen. En als je dat doet in aandelen op lange termijn, dan ga je meer risico nemen, want je hebt dat vaste opbrengst elk jaar niet. Maar op lange termijn ga je beloond worden voor dat risico te nemen, want je krijgt een hoger rendement. En oké, 8-9% op een jaar tegen 5-6, dat is niet spectaculair, dat verschil. Als dat maar op 1 jaar is of enkele jaren. Maar als dat op lange termijn is, 30, 40 jaar, ja, dan wordt dat toch absoluut de moeite om die stap te zetten naar de beurs. En een gedeelte van het geld dat men kan missen, voor alle duidelijkheid, niet het geld dat je volgend jaar terug nodig hebt, om dat dan in te zetten op de beurs, ja, dat gaat toch op lange termijn lonen.
Ja, nu wet van de samengestelde interest, ook al is het maar met 1-2% extra, dat moeten ze zeker in de gaten houden.
Ja, het verschil op lange termijn is echt enorm, ja.
Ja. En dan een tweede tip is eentje die ook niet genoeg benadrukt kan worden, maar vaak wel moeilijk is om te volgen misschien, is van je aankopen, je beursaankopen, te spreiden in de tijd. Wat is het belang daarvan en waar bestaat de grote fout uit door dat niet te doen?
Ja, de grote beginnersfout die je vaak ziet, die ik zelf ook gemaakt heb destijds, is dat je met een te groot bedrag gaat beginnen. Je eerste aankoop die doe je nog voorzichtig en dan blijk je onmiddellijk toch wel succes te hebben. En dan natuurlijk smaakt dat naar meer en ga je eigenlijk je reserve bijna onmiddellijk volledig gaan inleggen op de beurs. Je hebt bijvoorbeeld 10.000 euro reserve. Je begint misschien wel met 2.000-3.000, maar heel snel gaat heel die 10.000 op de beurs belegd worden. En dan kan er een crisis ontstaan, een crash, of zoals nu die coronacrisis in maart. Zijn altijd zaken die niet te voorspellen zijn. En dan heb je natuurlijk meteen op korte termijn een heel groot verlies. En dan gaat de appetijt om op de beurs te gaan beleggen toch wel snel verdampen of weggaan. Dus om dat risico niet te lopen, kan je dus inderdaad heel gematigd beginnen en geleidelijk aan die portefeuille opbouwen. En eigenlijk de meest simpele regel is om vooraf voor jezelf af te spreken van ik ga elke maand bijvoorbeeld €500 op de beurs beleggen of €1000 per kwartaal. Dat is voor iedereen anders, maar ik hou me daaraan ook wat de beursevolutie op dat moment is, stijgen, dalen, daar trek ik mij niks van aan. Ik blijf een vast bedrag op de beurs beleggen. Als de beurs het dan goed doet, oké, dan kan ik relatief minder aandelen kopen. Doet de beurs het slecht, dan kan ik meer kopen. Dus die crisissen ga je sowieso dan in je beleggingsportefeuille, in je aandelenportefeuille gaan uitvlakken. En dat is eigenlijk de meest gouden, simpele beleggingsregel om alle beursstormen te kunnen doorstaan en om op de beurs actief te blijven. Want als je al je geld hebt ingezet en je maakt forse verliezen, dan is het heel moeilijk, ook emotioneel, psychologisch, om op de beurs aanwezig te blijven. En zien we dat heel veel mensen vroegtijdig terug afhaken.
Ja, dus hetzelfde bedrag op vaste tijdstippen.
Ja,
perfect
het is een
instrument
simpele regel, maar toch doen weinigen dat en laten de meesten zich toch beïnvloeden door de stand van de beurzen op dat moment. En vooral gaan ze dan veel meer beleggen als het heel goed gaat op de beurs en durven ze niet te kopen als het slecht gaat.
Ja. En tenslotte heb jij ook nog een tip over welk type aandeel ze eventueel best als vertrekpunt nemen voor die eerste stappen op de beurs.
Ja.
En dat zijn holdings. Misschien even kort overlopen wat die precies inhouden en waarom dat het ideale vertrekpunt is.
Een typische beginnersfout die we vaak zien, ik heb het recent nog gehoord van twee jongere twintigers die recent begonnen zijn op de beurs. De ene had Tesla gekocht en de andere Netflix.
Okay.
Dat is typisch eigenlijk heel hoog risico aandelen. Maar natuurlijk, de eerste weken nu gaan die zeggen, zie, is fantastisch wat ik gedaan heb. Ik heb enorme winsten meteen. Ik ga veel meer op de beurs beleggen. Ik moet niks meer hebben op dat spaarboekje. Maar dat zijn eigenlijk heel risicoaandelen en die winst kan binnen enkele weken weer volledig weg zijn. Dus dat risicoaspect wordt eigenlijk niet ingerekend vanaf het begin. Je moet als beginnende belegger weten dat je een heel grote stap zet, dat je over een drempel moet en dat je eigenlijk heel of geen ervaring hebt van in het begin. Dus dat risico niet zo goed kunt inschatten. En je kan ook, als je maar één aandeel koopt, natuurlijk niet gaan spreiden om die twee problemen, van die ervaring en van die spreiding, meteen op te lossen, is koop als eerste aandeel een holding, een portefeuillemaatschappij die in heel veel verschillende bedrijven investeert, dus die spreiding u automatisch biedt aan de ene kant. Aan de andere kant, typisch voor die holdings, bij Akkermans van Haren, GBL, Sofina, daar staan super ervaren beleggingsteams die de beslissingen nemen, die een heel ruim netwerk hebben, al heel lang op de beurs actief zijn, dus allemaal al die beginnersfouten ook ooit eens gemaakt hebben, maar die daarvan geleerd hebben en nu zorgen voor een gezonde, goede spreiding. En zo kan je dus die problemen oplossen. En we hebben hier goede holdings, dat bewijzen de laatste 10, 20 jaar op vlak van prestatie. Akkermans van Haren, Brederode, GBL, Sofina, ze hebben het allemaal beter gedaan dan de BEL 20, zelfs veel beter. Dus het helpt ook om je totaalrendement van je portefeuille meteen een goede start te geven.
Ja, ja, hopelijk geven die tips dat nieuwe beurstalent een extra duw in de rug. Nu, minder heugelijk nieuws kwam er deze week van Galapagos, een van onze biotechparels. Welk slecht nieuws kregen zij precies te verduren deze week?
Ja, zij hebben dus uitzicht om met een eerste geneesmiddel, filgotinib, op de markt te kunnen komen. Er was een maand geleden al een positief advies voor Europa. En dat zou normaal volgende maand moeten uitmonden in groen licht om het product te mogen lanceren. Maar in biotech, in pharma, is er één markt die er bovenuit steekt. Dat is de Amerikaanse markt. Daar kan je het meest verkopen. En Galapagos kregen nu het nieuws van de Amerikaanse geneesmiddelagentschap, de FDA, dat daar nog geen groen licht wordt gegeven. FDA heeft het licht op oranje gezet. Met andere woorden, ze vragen extra data alvorens filgotinib daar mag verkocht worden. En dat betekent meteen 18 tot 24 maanden uitstel.
Ja. Ja, in februari piekte de koers van Galapagos nog op €250. Nu staat ze onder de 120. Hoe erg is deze klap voor Galapagos en hoe schat jij de beursreactie daarop over in?
Ja, we moeten daar niet flauw over doen. Dit is slecht nieuws voor Galapagos. Dit had hun eerste potentiële stermiddel moeten worden. Dat met serieuze piekverkopen. Iedereen ging ervan uit dat er een blockbuster-status ging zijn. Dat wil zeggen dat de verkopen jaarlijks veel meer zouden zijn dan $1 miljard. Omdat filgotinib, en hier was de goedkeuring gevraagd voor de belangrijkste indicatie, dat is reuma, dat is een gigantische markt, waar al heel veel concurrentie is, maar waar toch ook filgotinib uitzicht had op een mooi verkoopcijfer. Dus dat zal nu wellicht lager uitvallen. Maar dat wordt dus onderzocht nog voor heel veel andere indicaties. Dus globaal gezien ging filgotinib een product worden met verkooppotentieel van vele miljarden op de piek. Dus dat zal nu wellicht minder zijn dan ingeschat. Toch moeten we niet gaan dramatiseren. Galapagos heeft de voorbije jaren nog slecht nieuws gekregen. De koers is nog een keer tientallen procenten naar beneden gedonderd. En toen was dat wellicht meer bedreigend voor de firma dan nu. Bijvoorbeeld een aantal jaren geleden toen de toenmalige partner AbbVie zei ja, we licentiëren filgotinib niet in. Op dat moment, dat was wel bedreigend voor de toekomst van Galapagos. Gelukkig hebben ze toen Gilead Science gevonden als nieuwe partner. En die heeft ondertussen een heel grote deal gesloten met Galapagos. Dat gebeurde vorige zomer. Zodat Galapagos vandaag over een kaspositie beschikt van meer dan 5 miljard. Dat betekent per aandeel €85. Dus de huidige beurswaarde daarvan wordt 70% gedekt door de kaspositie. En dat betekent ook dat Galapagos middelen heeft om eventueel kleinere overnames te doen of programma's in te licentiëren waarmee ze hun pijplijn nog verder kunnen versterken en verbreden. En die pijplijn is al ondertussen veel meer geworden dan filgotinib. Er is ook de hele franchise rond longfibrose, wat een dodelijke ziekte kan zijn, waar Galapagos toch heel ver staat en we volgend jaar heel belangrijke data zullen krijgen. Er is het heel Toledo-programma, heel beloftevol in ontstekingsziekte, waar er toch ook heel veel van verwacht wordt. Dus dit is een oorlog. Dit is een strijd die Galapagos verloren heeft, maar nog lang niet de oorlog. Dus Galapagos gaat niet zomaar klein te krijgen zijn. Het heeft nog wel degelijk een bepaalde toekomst. Alleen, ja, dit is een serieuze tegenslag op korte termijn, maar we moeten niet gaan dramatiseren.
Ja, dus het Amerikaanse verhaal is nog even afwachten, maar er liggen nog andere ijzers in het vuur. Een vraag die ik me wel stel, misschien vele beleggers met mij, is: je hebt enerzijds dat groen licht dat vanuit het Europees Geneesmiddelenagentschap is gegeven en nu heb je de Amerikaanse tegenhanger die op de rem gaat staan, terwijl dat het in feite over hetzelfde product en dezelfde resultaten gaat.
Ja.
Ja, hoe kan dat en gebeurt dat meer en hoe moeten we daar naar kijken?
Ja, dat is inderdaad een vaststelling die we moeten doen, dat elke autoriteit, Amerika, Europa, Japan en nog andere, daar allemaal individueel een oordeel over vellen. Het is in de interpretatie van heel veel data, zowel op vlak van efficiëntie, werkt het middel en hoe goed werkt het middel ten opzichte van andere middelen die al op de markt zijn. En anderzijds, hoe zit het met de veiligheidsaspecten? Is er een risico, als we dat goedkeuren, dat er toch serieuze nevenwerkingen gaan ontstaan? En dat is iets natuurlijk dat die autoriteiten absoluut willen vermijden. We hebben dat in het verleden nog gezien, dat er een verschillend oordeel is. En soms is men in Europa strenger dan in Amerika en omgekeerd. Dat blijft een individuele beoordeling. En hier moeten we vaststellen dat eigenlijk niemand dit had zien aankomen, dat de FDA oranje licht zou geven en geen groen licht. Dus dat blijft een beoordeling die gemaakt wordt. En we moeten toch vaststellen dat als er al vele middelen op de markt zijn, ja, dat die autoriteiten strenger en strenger worden en moeilijker nog een goedkeuring verlenen, onvoorwaardelijk. Dus in die zin blijft het toch telkens een risico en moeten we toch telkens regio per regio kijken hoe de beoordeling is. Het is niet omdat Amerika goedkeurt dat Europa automatisch volgt of omgekeerd. Ook UCB, vroeger Tygenics, hebben dat al een keer meegemaakt. En dat is natuurlijk vervelend, want dat verhoogt het risico voor de aandeelhouders, voor de beleggers. Het zou misschien beter zijn dat er één autoriteit daar zou naar kijken en dan een globaal oordeel zou vellen. Hè. Dat zou het risico beperken. Maar bon, het is nu zoals het is.
Ja, nu een beetje in het verlengde van ons eerste thema. Er zijn wel een aantal algemene lessen te trekken over beleggen in biotech in zijn geheel. Wat zijn die volgens jou? Welke lessen hebben beleggers daaruit te trekken?
Ja, wie wil beleggen in biotech? Ja, er zijn altijd algemene regels, maar die moet je nog veel strenger gaan toepassen als je in biotech aandelen gaat beleggen. Ten eerste spreiding. Dat is altijd belangrijk in een aandelenportefeuille. Vandaar dat straks de tip van om te beginnen met een holding. En dat is in biotech zeker zo. De goede en slechte verhalen zul je altijd daar hebben. Ten slotte, het verhaal van een geneesmiddel is binair. Het is een lang onderzoeksrijk, maar uiteindelijk wordt het toegelaten of niet. Mag het verkocht worden of niet? En er zijn veel meer middelen die uiteindelijk de markt niet halen dan wel. Daar moeten we heel goed mee vertrouwd zijn dat zo is. De spreiding over minstens 5 verschillende biotech-aandelen is toch wel absoluut aangewezen. En twee, een traject in biotech en geneesmiddelen op de markt brengen is een traject van 10 tot 15 jaar. Dus wie in biotech-aandelen wil beleggen, moet daarin zitten met een lange termijn horizon. Dat is ook algemeen zo voor aandelen, maar geldt nog meer voor biotech-aandelen. Je moet ook bij het eerste goed nieuws niet meteen gaan winst nemen en die positie verkopen. Omgekeerd, bij de eerste tegenslag moet je ook niet onmiddellijk in paniek gaan verkopen aan die lage koers. Dat is normaal dat zulke zaken gebeuren. En je moet goed die portefeuille op lange termijn bekijken, want anders ga je je winnaars meteen verkopen. Kijk naar Argenics, dat had voor de eerste keer heel goed nieuws eind 2016. En toen is de koers van pakweg 20 naar 60 gestegen. En dan zou je zeggen, wauw, ik verkoop dat allemaal. Maar dan zit je ook met de rekenschap, ik ga ook verliezers hebben. Ondertussen staat Argenics €200 en mogelijk nog niet aan zijn top. Dus je hebt die winsten van de sterke waarde ook wel nodig om die verliezen, die er ook zijn bij anderen, waar er tegenvallend nieuws is, om dat te kunnen opvangen. Dus als je globaal succes wil kennen in de biotech sector, dan moet je spreiden en lange termijn aandelen vasthouden.
Ja, oké. We nemen het mee. Jij bent alvast heel hard bedankt voor jouw tijd en inzichten en graag tot volgende week.
Ja, tot de volgende keer. Dag.
We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
Een belegger die de afgelopen jaren Amerikaanse aandelen overwoog in de portefeuille, zal het zich niet beklagen. De Amerikaanse beurs is de absolute uitblinker en doet het tot op de dag van vandaag pakken beter dan de Europese beurzen of de beurzen van de groeilanden. Met dank aan de technologiesector natuurlijk. Echter, blijft dit feest verder gaan of staat een aflossing van de wacht voor de deur? Een korte analyse in deze podcast. De Amerikaanse aandelenmarkt klopte de afgelopen jaren met gemak de beurzen van Europa en deze van de groeilanden. Tot de groeilanden rekenen we China, India, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Rusland. Deze prestatie hebben de Verenigde Staten te danken aan technologische bedrijven zoals Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, Google en Netflix. Meer en meer rijst echter de vraag bij heel wat beursanalisten of de Verenigde Staten deze sterke prestatie de komende 5 tot 10 jaar kunnen verder zetten. Want de keerzijde van de medaille is natuurlijk dat de Amerikaanse beurs op tal van bekende waarderingsratio's duur geworden is. Als we naar een van de meest populaire waarderingsmaatstaven kijken, zoals de koers-winstverhouding, dan noteren Amerikaanse aandelen vandaag aan ongeveer 25 keer de winst. De groeilanden zijn door hun matige prestaties van de afgelopen jaren goedkoop te noemen. Zij noteren aan een koerswinst van 15, ofwel zo'n 40% goedkoper dan de Amerikaanse beurs. Ook andere waarderingsratio's, zoals de koersboekwaarde of de koersomzetverhouding, tonen dezelfde onderwaardering van de groeilanden. En waardering is een belangrijk criterium voor te verwachte returns. Hoe goedkoper de beurs, hoe hoger de te verwachte returns voor beleggingen in verschillende economische regio's. Wat het des te opvallender maakt, is dat de MSCI Emerging Markets goedkoop gewaardeerd is, terwijl grote namen uit de technologiesector een groot gewicht in deze index hebben. Ook in de Verenigde Staten is de technologiesector de grootste in de index, maar je kan deze sector hier in de groeilanden wel een pak goedkoper aankopen. In de index prijken bekende namen zoals Alibaba, Tencent, Taiwan Semiconductor of Samsung. Deze bedrijven hebben de rol overgenomen van bijvoorbeeld het Braziliaanse oliebedrijf Petrobras of andere grote grondstoffenbedrijven die jarenlang het reilen en zeilen van de index van de groeilanden bepaalden. Onze conclusie is dan ook duidelijk. De glansprestatie van de Amerikaanse beurs heeft deze beurs duur gemaakt. Wat tot hiertoe onder de radar gebleven is, is het feit dat technologieliefhebbers vandaag goedkoop in deze sector kunnen stappen via de beurzen van de groeilanden. Dit kan natuurlijk gebeuren door de aankoop van een tracker op de emerging markets. In het discretionair vermogensbeheer KeyPrivate van KeyTrade hebben we in de meer dynamische profielen al een eerste positie genomen.
Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van KeyTrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.